wat minder gezongen dan normaal, maar het is al 8 uur en ik was helaas wat later. Fijn dat u gekomen bent, allemaal hartelijk welkom. En zullen we deze avond, deze bijeenkomst bij de Heer brengen in gebed. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten, Heer, er is niemand die ons zo kan vervullen met zoveel blijdschap, met zoveel liefde, ook met zoveel vrede dan u alleen. Heer, we willen u bidden, wilt u vanavond in ons midden zijn, wilt u ons vanavond zegenen en uw woord ook zelf aan ons uitleggen. Heer, we danken u dat alle toekomstige gebeurtenissen ook al in uw woord voorspeld staan en ik wil u vragen, wilt u ons ook open oren en ogen geven, Heer, om dat profetisch woord ook te kunnen begrijpen en ja, er ook wat mee te kunnen doen. Heer, we willen u ook bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. Wilt u hen ook zegenen en ons ook zo met elkaar een hele fijne avond geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vanavond gaan we een stukje lezen uit Daniël hoofdstuk 8. Daniël hoofdstuk 8. Ik krijg het idee dat hij een beetje iets te hard staat, hè? Nou, dan horen ze dat boven wel, geloof ik. Dan zullen ze wel wat zachter zetten. Nee, boven wordt het geregeld, geloof ik. Ja, dat is mijn gezegd. Oké, is zo beter? Ik denk het wel, hè? Ja. Goed. Daniël 8, vers 1 tot en met 14 lezen we met elkaar. Daniël 8, vers 1 tot en met 14. Nogmaals, het lijkt soms een beetje op een dierentuin daarin, Daniël, maar we weten waar het om gaat. In het derde jaar van de regering van koning Belsasar verscheen mij, Daniël, een gezicht, na het gezicht dat mij eerder verschenen was. Ik zag in het gezicht, ik bevond mij, toen ik dat zag, in de burcht Suzan, die in het gewest Elam ligt. Ik zag in het gezicht dat ik mij bevond bij de stroom Ulai. En toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie een ram stond voor de stroom en hij had 2 horens. En die horens waren hoog. De een echter was hoger dan de andere en de hoogste rees het laatst op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. En geen enkel dier kon tegen hem stand houden. Er was niemand die redden kon uit zijn macht. En hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot. Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitenbok vanuit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken. En de bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. En hij kwam tot de ram met de 2 horens die ik voor de stroom had zien staan. Rende op hem toe in zijn grimmige kracht. Ik zag dat hij tot vlak bij de ram kwam, verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden. Hij wierp hem ter aarde en vertrad hem en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. De geitenbok nu maakte zich bovenmate groot. Maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af. En 4 opvallende horens rezen in diens plaats op, naar de 4 windstreken des hemels. En uit 1 daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. En hij deed daarvan het Heer, namelijk van de sterren ter aarde vallen, en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot. En hem werd het dagelijks offer ontnomen, en zijn heilige woning werd neergeworpen, en een eredienst werd in overtreding ingesteld, tegenover het dagelijks offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. En wat hij ook deed, het gelukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had. Hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijks offer en de ontzettende overtreding. Het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. En hij zeide tot mij, 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Tot zover dit stukje uit het woord van God. Hallo, Sonja. Fijn dat je er bent. We hebben net Daniël 8 vers 1 tot en met 14 gelezen. En het gaat in het gedeelte om de dingen die in de toekomst gaan gebeuren. En ik denk ook al heel spoedig zullen gaan gebeuren. Even een paar dingen als inleiding. We lezen hier over het derde jaar van koning Belsasar. Kunt u zich dat een klein beetje plaatsen? Wanneer dat was? Dat was dus nog tijdens het Babylonische Wereldrijk, voor de val van Babel. Dat was nog voordat die koning Belsasar dat handschrift op de muur zag en dat hij diezelfde avond nog stierf. Dit was ook nog voordat Daniël in de leeuwenkuil gegooid werd. Want dat was nog onder koning Nebukadnezar. Ja, dan heeft u een klein beetje idee van in welke tijd gebeurde dat. Het gebeurde ook in de burcht Susan. Nou, u zult zich misschien afvragen, ja, wat is dat dan? Nou, het is in het gewest Elam. Ik heb dat eens nagekeken. Elam, dat lag zo'n ten zuidoosten van Babylon in het huidige Perzië. Of het huidige Iran, zou ik eigenlijk moeten zeggen. En die burcht Susan, dat was een zomerverblijf, nee, een winterverblijf van de koning van Babel. Het was een winterverblijf, want in Babel, in Irak, kan het 's winters best nog wel fris worden. Maar daar, en die burcht Susan, vlakbij de rivier Ulay ligt zo ongeveer 325 kilometer ten noorden van Kuwait. Nou, dan heeft u een klein beetje het idee waar zich dat afgespeeld heeft. En daar, waar die brug Susan is, daar is het altijd mooi weer, altijd warm. En daar zijn de fundamenten gevonden, de platte gronden gevonden van een hele grote burcht die daar gestaan heeft. En komt u de naam Susan, die burcht Susan, een beetje bekend voor? De geschiedenis van Esther heeft zich daar afgespeeld. En als de geschiedenis van Esther zich afgespeeld heeft, dan zitten we in de tijd van de grote koning Ahasveros. De Pers, de Meden zijn dan al geweest, Perzië is gekomen en dat koninkrijk heeft zich enorm uitgebreid. En daar staat zelfs op een gegeven moment dat het koninkrijk zich uitgebreid had tot 127 gewesten. En we hebben daar de geschiedenis van Mordechai, van Esther, van Haman. Dat speelde zich allemaal af daar in die burg Susan, daar zo'n 325 kilometer ten noorden van Kuwait. Het is trouwens heel interessant dat daar veel opgravingen geweest zijn en al de dingen waarover de Bijbel spreekt ook teruggevonden zijn. Men zegt ook dat daar in Susan, daar bij die rivier, daar ook de graftombe nog steeds te bezichtigen is van Daniël, die daar begraven is. En die ook eens daar zijn graf zal verlaten als die Heer terugkomt. Daar is Daniël ook als een groot vorst begraven. Nou, dan lezen we hier in dit gedeelte met name over twee koningen. Over twee koninkrijken die er zullen zijn na het Babylonische Wereldrijk. En dat is het Medo-Persische Wereldrijk en dat is het Griekse Wereldrijk. En u zult de naam Griekenland, kijkt u maar in vers 21, voor de eerste keer hier terugvinden in de Bijbel. Daar staat hier dat er een harige geitenbok vergeleken wordt met de koning van Griekenland. En dan moet je nagaan dat dat Griekse Rijk pas veel later zou komen. Daniel leeft hier tijdens het Babylonische Wereldrijk. Daarna zou het Medo-Persische Wereldrijk komen. En na het Medo-Persische Wereldrijk zou pas het Griekse Wereldrijk komen. Dit is ook de reden waarom dat sommige mensen zeggen dat kan Daniel nooit van tevoren geschreven hebben. Maar God overziet de geschiedenis. En God die heeft het allemaal in zijn hand en die weet precies wat er gebeurt. Ik vind het zo mooi hè, wat er boven deze Bijbelstudie staat. Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. Als God de grote dingen van deze wereld in zijn handen heeft en dat allemaal zo leidt zoals hij dat wil, zou ons leven dan te moeilijk zijn om door hem geleid te worden? Nee, dan weet hij ook hoe hij tot zijn doel komt in ons leven. Een paar dingen daarover, dan ziet Daniel daar in dat visioen een ram met twee ongelijke horens. En we weten dat het Medo-Persische wereldrijk is, de Meden en de Persen, die twee verschillende horens. En het is ook in de geschiedenis bekend dat de Persen ook veel machtiger werden dan het Medo, de Meden. Vandaar die twee ongelijke horens. En u weet ook, dat weten we waarschijnlijk ook wel, dat in Daniel dat Medo-Persische wereldrijk ook voorgesteld wordt in dat beeld van Nebukadnezar als de zilveren borst met de twee armen. En in het vorige hoofdstuk hebben we gezien als die beer die aan de ene kant opstaat en dan aan de andere kant groot wordt. Dat is dus het Medo-Persische wereldrijk. Nou, dan komt die geitenbok in dat vijfde vers. En die geitenbok, dat is dus het Grieks-Macedonische wereldrijk. We lezen erover in vers 5 tot en met 8. Dat Griekse wereldrijk, dat komt uit het westen. Dat staat daar. Komt uit het westen in vers 5. En het verovert eigenlijk de hele wereld op een andere manier dan die andere rijken. Eigenlijk staat hier zonder de aarde aan te raken of zonder de aarde om te woelen, zonder de aarde geweld aan te doen. Het is eigenlijk een rijk wat met name zich ook vestigt geweldloos. En wij weten dat, en daar heb ik ook zondagavond iets over gezegd, over de gnostiek, over de wijsbegeerte. Paulus die waarschuwt er ook voor in de Colossensebrief, zie toe dat niemand u laat meeslepen door wijsbegeerte. Hè? En daar wordt ook letterlijk het woordje de mystiek, de gnostiek genoemd. Hè? De filosofie. En het is met name ook in die tijd dat de Griekse filosofie, waar Paulus mee te maken kreeg op de Acropolis, de Areopagus, de Stoïcijnse geleerden, de Epicureïsche geleerden, die filosofie die was wereldwijd verbreid. En eigenlijk had Griekenland zonder geweld, met zijn filosofie, de hele wereld als het ware in zijn greep al. En het begint er een beetje op te lijken, broeders en zusters, dat ook het moderne Europa, en met name in de grondwet, deze filosofie ook weer heel duidelijk naar voren komt. De Griekse filosofie, die ook in de Franse revolutie zijn kop opstak en ook nu. Wat heel interessant is, dat is dat Griekenland hier dus vergeleken wordt met een geitenbok. De eerste Macedonische hoofdstad werd genoemd Egea. En Egea betekent letterlijk geit. Misschien weet u dat de Egeïsche Zee, waar Griekenland aan ligt, betekent letterlijk de Egeïsche Zee, betekent de Geitenzee. De Geitenzee. Het is bekend dat er in Griekenland heel veel geiten gehoed werden in die tijd. En dat Alexander, de grote vorst van Griekenland, zijn zoon benoemde naar, letterlijk vertaald, naar de geitenzoon. Dus het is niet zomaar dat Daniel Griekenland ziet als een geit. Met een hele machtige horen. En dat kan niemand anders zijn dan Alexander de Grote, die in een no time, in een hele korte tijd, een groot Grieks-Macedonisch Rijk tot stand gebracht heeft. En in het toppunt van zijn kracht staat er, brak de horen af. En we weten dat Alexander de Grote in jonge leeftijd, in de kracht van zijn leeftijd, nog niet eens 40, maar net 35, overleed. En dat zijn rijk verdeeld werd onder zijn 4 generaals. 4 generaals die zijn rijk kregen. We hebben daar de vorige keer ook iets over gehoord in de panter, waarvan we ook iets gelezen hebben. Die 4 generalen, ik zal ze even noemen, dat waren Ptolemeus, dat waren Seleukos, Lysimachus en Cassander. En de ene kreeg Griekenland en de andere kreeg Azië en de andere kreeg Egypte en de andere kreeg Syrië. En zo werd dat hele Griekse wereldrijk in 4 gedeeld. Maar dan komen we bij het belangrijkste stukje uit dit gedeelte. Het is een stukje geschiedenis, maar dan komt het belangrijkste, want het gaat in dit gezicht, kijkt u maar in vers 26, en dat staat ook in vers 19, het laatste stukje. Het laatste stukje van vers 19 en het laatste stukje van vers 26, daar staat dit hele beeld, wat dat gezicht, wat Daniël ziet, dat ziet op de verre toekomst. Er staat zelfs in de vertaling op de voltooiing. En nou komt er eigenlijk iets heel wonderlijks. Wat Daniël hier ziet, dat omschrijft het einde van het Oude Testament. Want daarmee wordt het Oude Testament eigenlijk afgesloten. En het gaat ook om het einde van het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk iets heel wonderlijks, waarmee het Oude Testament afgesloten wordt, dat gebeurt ook in het Nieuwe Testament. Nou, waarmee werd dat Oude Testament als het ware mee afgesloten? Nou, dan wordt dat Oude Testament, en u weet waarschijnlijk wel dat tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament liggen zo'n 400 jaar. De strijd van de Maccabeërs, inderdaad wat hier staat gebeurde daar toen ook. In die tussentijd gebeurt dat. Nou, wat gebeurt er? Vanuit dat ene stukje van het koninkrijk. Ik heb het verteld, dat Griekse Rijk werd verdeeld in 4 rijken. Egypte, globaal gezegd, Griekenland, Syrië en Azië. Daar werd dat Rijk in verdeeld. Die Syrische vorst, dat was Seleukos. En vanuit dat Syrische koninkrijk ontstond een heerser. Kwam een heerser uit dat Syrische rijk. En dat was die kleine horen. Die kleine horen die uit een van die 4 horens tevoorschijn kwam. Wat denkt u? Is er verschil? Laten we even gaan kijken tussen deze kleine horen en die kleine horen die we terug kunnen vinden in hoofdstuk 7, vers 8. In hoofdstuk 7, vers 8, daar zien we dat vierde dier. En weet u nog wat het vierde dier was? Welk rijk? Het Romeinse wereldrijk, hè? En dan zien we dat het Romeinse wereldrijk in zijn eindfase 10 horens, 10 koninkrijken heeft. 10 rijken die samengevoegd zijn tot 1 groot koninkrijk. En velen met mij zijn ervan overtuigd dat dat het hersteld Romeins wereldrijk is. Het Verenigd Europese, de Verenigde Europese Unie van vandaag. En dan staat er in vers 8, terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, die 3 van die andere horens, of 3 van de 10 horens verdrong. Is dat dezelfde horen als de horen waarover we net gelezen hebben in hoofdstuk 8? Wat denkt u? Is het dezelfde of heeft het wat met elkaar te maken? Ik heb u net verteld, die horen uit Daniël 7, die komt uit het Romeinse Rijk voort. Uit het hersteld Romeinse wereldrijk. Die horen uit Daniël 8, die komt uit het Griekse wereldrijk voort. Dus wat we vanavond zien, dat is iets wat al gebeurd is. En wat we de vorige keer gezien hebben, is iets wat gaat gebeuren. Wat we vanavond zien, dat is iets wat gebeurd is en als het ware als een voorvervulling plaatsgevonden heeft voor dat wat straks echt gaat gebeuren. Wat we vanavond gezien hebben, dat is iets waarmee het Oude Testament afgesloten wordt, als een soort aankondiging van hoe straks het Nieuwe Testament afgesloten wordt. Nou, wat lezen we dan van die kleine hoorn, hè? Wij zijn ervan overtuigd dat dit de Syrische vorst is die vanuit Syrië zich groot maakte. En dat groot maken, als we weer even teruggaan naar hoofdstuk 8, hè, dan zie je 4 keer in het gedeelte wat we gelezen hebben groot maken. Er staat in vers 4 het laatste stukje. En hij maakte zich groot. Vers 8. De geitenbok nu maakt zich bovenmate groot. Vers 10. Ja, zijn grootheid reikt tot aan, je zou kunnen zeggen, aan de hemel. En in vers 11. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot. Nou, groot, groter, bovenmate groot. En zelfs tegen de vorst, tegen de Heer zelfs. Wat zie je hierin? Nou, dat is puur satanisch, hè? Want dat is de tactiek van Satan. Satan die wilde zich zo groot maken dat hij gelijk stond aan God zelf. Nou, dat zien we ook hier in dat gebeuren van de wereld. En daarin zie je eigenlijk dat achter al dat wereldgebeuren is een heel andere macht. En dat is de macht van de boze. Dat is de macht van de tegenstander van God. En die moeten we niet onderschatten. Nou, dan zien we dat deze Syrische vorst, en die Syrische vorst is, zoals wij dat aannemen vanuit de geschiedenis, Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes, die leefde, ik heb dat er niet bij gezet, zo ongeveer 105, die regeerde van 175 voor Christus tot 164 voor Christus. Dus zo'n 11 jaar heeft hij geregeerd voor Christus. En hij streed tegen het zuiden, tegen Egypte dus. Zijn andere makker die daar zat. Hij streed tegen het oosten. Daar was ook een stukje van dat rijk van Syrië. En hij streed tegen het sieraad. Het staat in vers 9. Hij werd groot, zeer groot, streed tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. Heeft u een idee welk land daarmee bedoeld wordt met het sieraad? Dat is Israël? Ja? Zullen we eens gaan kijken waar dat staat? Net voor Daniel heeft u het boek Ezechiël. En daar staat in Ezechiël 20. In Ezechiël 20 vers 6. Daar staat, ik ben de Heer uw God, te dien dagen zwoer ik hun dat ik hen uit het land Egypte zou leiden naar het land dat ik voor hen uitgezocht had. Vloeiende van melk en honing, een sieraad is het onder alle landen. En dat staat ook in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat ook het laatste stukje, een sieraad is het onder alle landen. Dat was Israël. Hier zien we dus de terreur tegen Israël. En we weten dat de antichrist die zal komen, zal zich met name keren tegen Israël. Als de Jezus het heeft over zijn komst, dan is één van de tekenen dat hij tegen het Joodse volk zegt, gij zult door alle volkeren gehaat worden. Niet zo lang geleden las ik in de krant hoe het mogelijk is, ik snap er eigenlijk niets van. Maar, tenminste, ik snap het niet. Ja, eigenlijk gaat het tegen je gezonde verstand in. Maar het antisemitisme is wereldwijd toegenomen. Dan denk je van, nou, dat is met al die herdenkingen en dan weten de mensen toch inmiddels, hey, alle wereldleiders zijn daar in Auschwitz geweest, ze hebben daar kransen gelegd, ze hebben daar, nou, dan zal de wereld toch wel, hè? Maar het is toegenomen met name door de islamitisering van deze wereld. En er is een enorme jodenhaat gekomen. En de Heer Jezus zegt dat vlak voor de komst van hem zal die dat antisemitisme alleen maar toenemen. Nou, dat antisemitisme, waarom? Nou ja, dat komt van bovenaf, hè. Dat je zou eigenlijk kunnen zeggen, die Antiochus Epiphanes was de Haman van die tijd, was de Hitler van die tijd, was de vreselijke jodenhater. Want deze jodenhater, die heeft op een gegeven moment de hele tempel leeggerookt. De gouden kandelaar, de gouden toonbroodtafel. En er staat op een gegeven moment in de geschiedenisboeken dat hij wel 1600 talenten goud uit Jeruzalem weggehaald heeft. Geroofd heeft, de hele tempel leeggeroofd heeft. En er staat dat deze Antiochus Epiphanes iedereen verbood om tot God te bidden. En het allerergste is dat hij een zeug genomen heeft, dat zeug geslacht heeft, op het brandofferaltaar geofferd heeft. En het bloed van deze zeug, daar heeft hij de hele tempel mee verontreinigd. U weet waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus in het evangelie staat, het was het vernieuwingsfeest van de tempel. Er kwam op een gegeven moment weer een moment dat die tempel weer opnieuw ingewijd werd, gereinigd werd. Dat moment is gekomen. Maar hier zien we eigenlijk dat deze Antiochus Epiphanes een aankondiging is, een voorbeeld is van de antichrist. En we weten ook dat in die tijd er vele Joden geweest zijn die in de aanloop hier naartoe een verbond gesloten had, een soort overliepen naar Antiochus Epiphanes om aan de terreur van hem te ontkomen. Nou, dat weten we ook, dat het gebeurt in de tijd van de antichrist, dat er ook een verbond gesloten zal worden tussen Israël en de antichrist. Nou, en dan staat er die grote, belangrijke vraag, als je kijkt in dat 13e vers, dan vragen ze in het midden, staat er, hoe lang zal dit volhouden, hoe lang zal dit gebeuren? Zie je het staan, hoe lang, dat woordje, hoe lang zal dit gezicht gelden, het dagelijks offer en de ontzetting van deze overtreding. Hoe lang? Er werden geen offers meer gebracht, de tempel was leeg en dan wordt het antwoord gegeven. In vers 14 staat er, en hij zei tot mij, 2300 avonden en morgens. Nou, er zijn verschillende uitleggingen over. 2300 avonden en morgens. Sommigen zeggen, nou, dat zijn dus avondoffers en morgenoffers. Dat zijn dus in totaal gedeeld door 2, 1150 dagen. En dat is zo'n kleine 3,5 jaar. Ja, dat is de ene gedachte. Andere zegt, nee, in de Bijbel staat dat het was avond geweest, het was morgen geweest. Dat was de eerste dag. Het zijn gewoon dagen. Het zijn gewoon hele dagen. En dan kom je dus uit inderdaad op een kleine 7 jaar. Nou, hoe lang het ook is. Maar inderdaad, deze periode, die werd door God gezien. En ik vind het zo mooi dat God op een gegeven moment heel duidelijk zegt, zo lang. En geen dag langer. En we weten dat die terreur van Antiochus Epiphanes een aantal jaren geduurd heeft. En dat God toen op een gegeven moment zei, en nou is het voorbij. We weten dat er straks inderdaad exact 3,5 jaar zullen zijn waarin de antichrist zich zal zetten in de tempel. En dan staat er ook in de Bijbel, dan zal de gruwel der verwoesting plaatsnemen op de heilige plaats in de tempel. En dan zal de tempel verontreinigd zijn. Dan zal hij zich laten aanbidden als een god. En dan staat er ook in de Bijbel, dat zal inderdaad 3,5 jaar gebeuren. Met andere woorden, wat hier gebeurde, dat gaat straks weer gebeuren. Waarmee het Oude Testament als het ware afgesloten wordt, daarmee wordt straks ook het Nieuwe Testament afgesloten. En dan komt er Jezus terug. En het is zo wonderlijk te zien, hè, dat hier, ja, dat hier achter dit alles die drijvende kracht zit van Satan. Hè? Maar dat boven dat alles het antwoord van God heel duidelijk dicht, zo lang en geen dag langer. Ja, en dat is, ja, dat is de Heer die boven dit alles staat. En misschien dat hoe lang, zullen we dat nog even lezen in Openbaring tot slot. Openbaring 6, daar wordt ook die vraag gesteld. Ook dezelfde vraag in die tijd van dat de antichrist als het ware deze wereld in zijn macht heeft. Israël in zijn macht heeft, de heilige plaats ontheiligd heeft. Dan staat er in Openbaring 6, vers 10, over de martelaren uit de grote verdrukking, die niet het zegel van God gedragen hebben, maar in de grote verdrukking te maken kregen met het merkteken van het beest, wat zij geweigerd hebben en daardoor onthoofd werden. En dan staat er in vers 10, en zij riepen met luide stem en zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunne werd een wit gewaad gegeven en er werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. Ook weer die vraag, hoe lang? En God wist precies, tot zo lang. En daar is ons wel eens geduld voor nodig. En ja, soms roepen wij misschien ook wel eens in ons leven van, hoe lang? Hoe lang moet het nog zo? En dan is het heel belangrijk om toch te weten dat God weet hoe lang. En hij heeft het in zijn handen. En hij weet precies hoe het gaat. En elke keer als je zo een stukje uit Daniël leest, hoewel het soms heel moeilijk is om het te begrijpen, want dit is een van de moeilijkste hoofdstukken uit het boek Daniël, om daar vat op te krijgen, is het toch altijd weer zo verwonderlijk om te zien dat God erboven staat. En dat God het uiteindelijk allemaal in zijn handen heeft. Ook ons leven. En ook onze gemeente. En daarom is het heel mooi om hiervanuit ja, de dingen die ons bezighouden bij de Heer te brengen en samen te bidden. Amen.